En dan hebben we het over Broadcom. En ja, dat is natuurlijk nog steeds de zwaargewicht in de dividendportefeuille. Dus ja, als ik daar vertrouwen in heb nog op lange termijn, dan zou het heel gek als ik daar na zo'n koersklap nu niet positiever over zou zijn. Op een koers bijna $100 lager dan een week geleden inmiddels.
Ja, beste belegger, waar liggen de beleggingskansen in 2026? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert en kijkt. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Menno van Hoven en Jef Thijssen. In de vorige aflevering gaven Stefan Hendricks en Karel Merks alvast één tip weg voor 2026. In deze aflevering doen Menno en Jef allebei één koopaanbeveling. En ja, we beginnen met jou, Jef. Welke tip wil jij op dit moment naar voren schuiven voor volgend jaar?
Ja, dat is een achterblijver. We hebben dit jaar hebben wij de portefeuille met familiebedrijven gelanceerd. Een van de ondernemingen daarin is de familiale holding Dieteren. En dat aandeel staat year to date op een verlies van 8%. Terwijl het wel een heel goed track record heeft. Dus in de afgelopen 10 jaar was het gemiddeld rendement per jaar 24%. En in de afgelopen 5 jaar 28%. Voor degenen die Dieteren niet kennen, dat is een investeringsmaatschappij. Het heeft een aantal verschillende participaties. De historische participatie is dat het dat ze de distributie en de import doen van de Volkswagen voertuigen. En die verkopen ze dan in België. Maar dat is de historische activiteit waar het mee is begonnen. Maar inmiddels zijn andere participaties belangrijker. En de belangrijkste deelneming is het belang in Belron. Ze hebben iets meer dan 50% van de aandelen van Belron in handen. En dat is het bedrijf Carglass. En dat is een wereldwijd actief bedrijf.
Het is een wereldwijd actieve holding dus eigenlijk, maar Belgische aandelen.
Ja.
Ja, genoteerd aan de Brusselse beurs.
Klopt. Met een heel sterk track record. Nou, dit jaar gaat het dan wat minder. Maar eerst even terugkomen op waarom we dat sowieso een interessante belegging vinden. We zijn al heel veel jaar positief over. En dit jaar gaat het gewoon wat minder op de beurs. Maar een van de belangrijkste redenen om enthousiast te zijn is dat belang in Carglass. Dat is het vervangen van autoruiten, het herstellen van autoruiten. Zij zijn de marktleider wereldwijd. Qua volumegroei is dat niet een groeimarkt. Maar het is wel een markt waarvan de autoruiten die worden steeds in meer varianten, groter, andere specifieke omtrekken. Maar het meest bijzonder is dat er steeds meer technologie in een autoruit komt. En dat maakt het vervangen complexer. Waardoor de garage op de hoek vaak niet meer de autoruit vervangt. En je ziet ook de trend dat steeds meer er afspraken zijn tussen verzekeringsmaatschappijen en spelers als Carglass. Dus als jij een sterretje in de ruit hebt of je ruit moet worden vervangen, dan neem je contact op met je verzekering. En dan zegt de verzekeraar, je kan naar die drie verschillende locaties. En heel vaak, omdat ze zo'n groot marktaandeel hebben, is dat dan bij een vestiging van Carglass. En qua volumegroei is het dus niet groei, maar toch kan het bedrijf groeien door middel van een stukje autonome groei door prijsverhogingen. Maar ook een stukje door dat ze toch continu in slagen om andere kleinere partijen over te nemen. Dus ook door middel van overnames. Het bedrijf staat bekend als echt wel zeer sterk cashflow genererende onderneming. Ook in mindere tijden zullen mensen niet snel besparen op het vervangen van de autoruit of het herstellen van de autoruit. En doordat er steeds meer technologie in de autoruit komt, is het wel een structureel verhaal van margeverbetering.
Ja, dus steeds meer vrije kaststroom. En dan denk ik ook zelf, keren ze dividend uit?
Ja, ze zijn ook een dividend betalen ze. Dividendrendement is wel maar 1,1%.
Maar dan is de vraag die Menno zich stelt, groeit de dividend?
Ja, nee, ik weet het antwoord eigenlijk ook al op. Ze hebben het vorig jaar ook verlaagd.
Verlaagd?
Ja, het hebben ze vorig jaar hebben ze zo'n superdividend uitgekeerd. Mm-hmm. In verband met die hele eigenaarsstructuur die toen veranderd is. En daarvoor hadden ze een heel mooi track record. Dus dat eigenlijk ja, heel zonde. Ze hebben gewoon een track record opgeofferd voor een strategische transactie. Ja. En daarom hebben ze nu ook zo'n relatief laag dividendrendement. Want het was veel hoger tot
vorig jaar. Maar hoe zit het dan met die strategische transactie? Misschien moet je
het is, dat is denk ik ook een van de redenen waarom het aandeelrijk slecht bij ligt. Naast dat het operationeel, misschien dat ze wat tegenwind kennen bij een aantal participaties. Maar inderdaad, eind 2024 is er een transactie plaatsgevonden binnen de familie. Waarbij één groot aandeelhouder de andere uitkocht. En om dat te kunnen doen, moest er gelden vrijgespeeld worden. En daarom was er sprake van een superdividend. Dus toen was er een dividend van €74 per aandeel. Om dat mede te financieren. Maar de kleine particuliere belegger, en ook in België hebben ze toch veel kleine particuliere beleggers in dat fonds zitten, die waren daar niet heel blij mee. Omdat door de dividendbelasting moesten ze op dat aandeel wat ze in bezit hadden, over die €74, werd €22 dividendbelasting.
Ja, dat is 30% is dat, hè, volgens mij.
Dus dat is een hele klap. Dus dan komt ook een beetje de reputatie dan, krijg je een soort van reputatieschade van de familie denkt alleen aan zichzelf, maar niet aan de andere aandeelhouders. En dat zijn de particulieren. En dat kan natuurlijk wel een stukje druk zetten, ook op de waardering.
En ze hebben zichzelf opgezameld met enorme schuldenlast, toch? Om die transactie te laten doen. Want volgens mij is de balans gewoon zwaar verslechterd daardoor.
Ja, de balans is daardoor.
En daardoor moest de dividend omlaag. Het reguliere dividend.
Ja. Dus de focus ligt inderdaad nu op schuldenafbouw. Maar kan het snel gaan op de beurs. Kijk,
het is misschien een aandeel wat heel veel tegen heeft gehad dit jaar. En daardoor minder populair is. En daardoor juist kansen biedt.
Ja, het is ook wel risicovol geworden. Want eind 2024 was inderdaad de netto schuld EBITDA. Dat is een ratio waar vaak naar wordt gekeken. Die kwam iets boven de 5 uit. Dus dat is wel fors. Maar daartegenover staat wel dat met name Carglass, dat die toch behoorlijke vrije kasstroom weet te genereren. Waardoor die schuld, in de eerste helft van 2025 is de netto schuldpositie van Belron verlaagd van 9 miljard naar 8,4 miljard. Terwijl het nog eens niet een hele sterke eerste jaarhelft was. Dus het bedrijf kan wel in de komende jaren die schuld aanzienlijk verlagen. En daar ligt ook de focus op. Waarom zie ik het nu als een kansrijk aandeel voor 2026? Ik denk dat verhaal van irritant dat ze zo omgaan met de kleine aandeelhouder, dat op een gegeven moment wel naar de achtergrond gaat verschuiven als Belron blijft presteren.
Beleg jij daar ook zelf in, Jeff, privé?
Ja, ik heb ook een belang in Dieteren.
Ja.
Het blijft gewoon een interessante belegging, omdat ik toch meer kijk altijd door een cyclus heen. Meer op de middellange termijn, bijvoorbeeld eerder voor de komende 5 jaar. En dan denk ik nog steeds dat de kans vrij groot is dat Belron op een bepaald moment een aparte beursnotering krijgt. En dan zullen we denk ik de echte waarde zien van Belron, van Carglass. Waarom? De CEO van Belron, dus dat is onderdeel, een van de participaties van Dieteren. De CEO daar is de oud-CEO van AB InBev. Die is 15 jaar daar de CEO geweest. En het heeft er alle teken van dat bedrijf vroeg of laat een eigen beursnotering krijgt. Dat is dan
gewoon vanwege de ambities van de man en die CEO is geweest van de grootste bierbrouwer ter wereld.
Ja, dat is gewoon echt een zwaargewicht. Dus dat zie ik toch eerder. En ook kijkend naar de aandeelhouders. Dus Dieteren heeft 50% van de aandelen. Maar daarnaast zijn de andere aandeelhouders, zijn spelers, private equity partijen, die er ook bekend om staan dat ze maar een x-aantal jaar in belang willen hebben. En dan willen ze op een gegeven moment door. Dus dan willen ze het verzilveren. De optie is dat dat het dan weer naar een andere private equity partij gaat. Of misschien dat Dieter een stukje overneemt. Maar ze hebben ook in het verleden wel laten doorschemeren dat alles mogelijk is. En zeker ook een beursgang. En dat zei ik toch wel iets waar analisten toch wel op rekenen in de komende 5 jaar.
Nou, aandeel waar behoorlijk wat fantasie in zit voor de komende jaren dus.
Ja.
Ja.
En ja, de portefeuille bestaat nu ongeveer, het is niet alleen maar Belron. Ze hebben ook ja, TVH Parts. Dat is een onderdeel van de portefeuille. Dat, en PAE, Europe Holding. Dat zijn twee spelers die actief zijn ook in ja, het leveren van onderdelen. De een voor voertuigen, de andere voor heftrucks. In met name die partij van de heftrucks, die heeft, ja, die heeft ook wat, zit ook wat in minder economische tijden. Dus die wist de laatste keer ook niet helemaal te overtuigen met haar cijfers. Belron in principe, die wist in de eerste jaarhelft wel de marges te verhogen, maar eigenlijk minder dan verwacht. Het wist een marge te bewerkstelligen van 21,2%, terwijl ja, wij, maar ook andere analisten, rekenden eigenlijk al, en het bedrijf zelf ook, zeggen ze dat ze dit jaar minimaal een marge zouden gaan bewerkstelligen van 23%. Dus ze liggen achter op schema, maar daar waren ook verschillende redenen voor. De eerste jaarhelft kende minder handelsdagen, dus daar missen ze wat activiteit. Daarnaast ja, zijn ze ook wel bezig met ja, transformeren van bepaalde onderdelen. En ze hebben zelf aangegeven dat die transformeringskosten, dat die voor heel 2025, dat die een beetje naar voren waren getrokken naar de eerste jaarhelft. Dus zij verwachten nog zelf steeds dat ze toch wel die doelstelling gaan halen. Dus dat zou een aanzienlijke margeverbetering moeten worden. Maar ja, dat is allemaal heel kort termijn. Als je gewoon kijkt voor de komende 5 jaar, is de trend gewoon dat die marges naar boven gaan. Waarom? Omdat er steeds meer ja, voertuigen technologie in de autoruit hebben. En ja, hoe groter die pot met bedrijven is, of ja, met voertuigen, dat is de komende jaren door de elektrische auto, maar ook door misschien ja, een stukje autonomie, of uiteindelijk volledig zelfrijdend, is gewoon de trend dat er steeds meer technologie in die autoruiten moet komen zitten. Komt zitten, sterretje in de ruit, of het autoruit vervangen, dat levert dan hogere marges op. En dat zijn allemaal weer kaststromen die dan doorvloeien naar de holding, waarmee ze uiteindelijk, dat hebben ze zelf ook gezegd, ze willen eigenlijk 10 deelnemingen hebben ja, op termijn. Zodat ze ook weer dat geld wat ze dan krijgen van Belron ook weer kunnen investeren in nieuwe belangen. En ja, op zich hebben ze tot nu toe daar een goed track record mee, dat ze ja, juiste keuzes kunnen maken in niet beursgenoteerde ja, bedrijven. En is het aandeel dan nog duur? Want dat is eigenlijk altijd even de vraag. Nou, als ik kijk naar mijn eigen taxaties die niet veel afwijken van de consensus. 2026 wordt er een winst per aandeel verwacht van circa €14. Het aandeel noteert nu aan €146 per aandeel. Dus dan zou je kunnen zeggen dat is ongeveer 10 keer de winst. Maar tegen ja, 2030 rekenen analisten al op €20 aan winst. Dus er wordt behoorlijk wat winstgroei verwacht bij deze holding. In de tussentijd blijft wel een risicovolle belegging vanwege de hoge schuldraad. Maar ja, op de middellange termijn denk ik dat dit kansrijk is. En bij de ja, waar we ook nog altijd naar kijken is natuurlijk bij de netto vermogenswaarde. Dus als je alle belangen bij elkaar optelt, ja, wat is dat dan waard? Ik schat het nu op dit moment ongeveer op €215 per aandeel. We staan aan €146 per aandeel, dus de korting is 32%. Dus je krijgt behoorlijk wat waar voor je geld. Ik denk dat het een kansrijke belegging is. En voor 2026, zeker omdat het nu ook dit jaar een achterblijver is. En ja, het bedrijf heeft zelf ook aangegeven dat ja, de belangrijkste participatie Belron, dat daar margeverbetering in de pijplijn zit.
Ja, ja.
En ja, het is niet al te duur.
Nee, oké. Okay. Nou, perfecte pitch, Jeff. We zijn benieuwd, uiteraard. Menno, ga ik naar jou. Wat is jouw tip voor volgend jaar?
Nou ja, ik wilde, want we komen sowieso nog met in het magazine natuurlijk met een aantal tips per redacteur.
Ja,
dus
ja.
Deze had ik oorspronkelijk niet op mijn lijstje, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar die koers die is de laatste dagen zo hard naar beneden gegaan. En dan hebben we het over Broadcom. En ja, dat is natuurlijk nog steeds de zwaargewicht in de dividendportefeuille. Dus ja, als ik daar vertrouwen in heb nog op lange termijn, dan zou het heel gek als ik daar na zo'n koersklap ja, nu niet positiever over zou zijn. Op een koers bijna $100 lager dan een week geleden inmiddels.
Ja, bij de dips.
Zeker, zeker. Want ja, onderliggend denk ik dat ze nog steeds heel goed voorstaan. Ja, het aandeel klapte vorige week vrijdag met ruim 11% omlaag naar cijfers die beter dan verwacht waren eigenlijk. Outlook werd ook verhoogd. En ja, het bizarre is, een week geleden stonden ze nog op een all-time high van $414. En nu, gisteren, zakte die koers intraday weg tot zelfs iets van 320. Ja,
gisteren is 17 december.
Precies, ja. Precies. Ja, en dat, zelf vind ik het eigenlijk belachelijk. Als ik gewoon puur naar de fundamenten kijk, en dat doe ik altijd. En vooral dan ook de groei voor uitzichten voor de komende jaren, onderliggende en waardering. Ja, dan is het gewoon totaal niet verklaarbaar.
Nou, even voor de duidelijkheid, wat doet Broadcom precies en waarom zijn ze dan zo hard afgestraft?
Ja, nou, de eerste reden waarom ze zo hard afgestraft zijn, dat is eigenlijk, dus wordt natuurlijk als een AI-aandeel gezien. En eigenlijk al die AI-aandelen liggen de laatste dagen enorm onder druk. Koersen zijn heel hard opgelopen, ook van Broadcom. En ja, er zijn wat zorgen over de groeiende schulden die worden. Bedrijven die zich in de schulden steken om die hele AI-infrastructuur uit te bouwen. En dan met name natuurlijk zo'n ChatGPT, OpenAI, wat overal enorme investeringen aankondigt. En een Oracle, waar we het in eerdere podcasts over hebben gehad.
Ja, waar Stefan en Karel het in de vorige aflevering precies. Ook al over hadden. Dus,
precies,
ja.
En eigenlijk gelijk na die hele, toen Oracle een enorme koerssprong maakte, hebben we dat ook, dus had ik in die podcast, toen zei ik ook al gelijk van ja, Oracle heeft al de slechtste balans van al die grote techjongens. En dan willen ze ook nog eens een keer voor, weet ik veel hoeveel miljard, extra geld ophalen om dat hele netwerk uit. Ja, het is gewoon een heel risicovolle belegging. Nou, dat bleek ook achteraf. Want die koers die is echt heel hard afgekomen. Maar goed, nu wordt dus eigenlijk alles mee omlaag getrokken. Ook een Nvidia en een Broadcom. En dat is gewoon puur een sector dingetje. Of het terecht is, ik denk het niet. Zeker niet voor Broadcom. Maar wat doen ze? Broadcom is eigenlijk, en dat maakt ze vrij uniek, een gecombineerd software- en halfgeleiderbedrijf. Die twee combineren heel mooi samen. Hè. Ze kunnen dus een complete oplossing leveren aan hun klanten. Hè. In het kort gezegd, ze leveren de chips en ook de software die alles aanstuurt en veilig houdt. Halfgeleiders zijn inmiddels wel goed voor het verreweg het grootste deel van de omzet. Daar zit ook de sterkste groei. En met name dan door die AI-gerelateerde chips. Ja, ze maken een soort van custom chips. ASICs noemen ze die ook wel. ASICs, net als het schoenenmerk wat we allemaal wel kennen. Ja. Zo schrijf je dat. En ja, dat het verschil met Nvidia, die maakt vooral standaard GPU's. Zijn ook een stuk duurder en die kunnen breed ingezet worden. Ja, zit ook veel meer rekenkracht achter. Maar Broadcom maakt echt chips op maat. Bijvoorbeeld voor Google, voor Alphabet. En ja, die zijn goedkoper per stuk. Maar die zijn ook veel specifieker gericht op één bepaalde taak. Die de klant ook wil van die chips. Dus ja, die markt is enorm booming. En dat verklaart ook waarom Broadcom het zo goed doet op de beurs. En we moeten ook vooral niet vergeten, hè. Ze staan dit jaar nog altijd op ruim 40% winst. En voor de dividendportefeuille, waar we er al sinds 2020 in zitten, staat er nog altijd plus 900%.
Volgens mij moest de AI nog uitgevonden worden toen jij er al in zat,
Menno. Dat is ook wel wat aardig, hè, want je hoort ook in andere podcasts, iedereen heeft het nu pas over Broadcom, terwijl wij gewoon al vanaf 2020 in dat aandeel zitten.
Ja.
En al had je gewoon gekeken naar de dividendhistorie, dan had je al veel eerder in. Ik bedoel, ik vond zelf dat wij al heel laat erin gingen. En dat was 2020.
Ja.
Had al eerder gekund. Dus ja, kun je nagaan.
Het is de grootste positie in de dividendportefeuille. Ja, ja. Je hebt ook al eerder winst genomen, volgens mij, omdat de positie precies. Gewoon te groot werd.
Klopt. In februari hebben we een stukje winst genomen. Ja, en ja. Het mooie was dat het aandeel toen ook op een all-time high stond. En dat daarna die koers enorm inklapte. Dus het was eigenlijk een gouden, meer geluk dan wijsheid, omdat die positie zo groot was, dat we een stuk afschaven. Ja. En het plan was eigenlijk om dat ja, op dit moment weer te doen. En we zaten echt heel dicht tegen die 10% zweging grens aan. Maar ja, toen kwamen die cijfers naar beurs. Ging het aandeel in eerste instantie omhoog. Uiteindelijk klapte het in. Dus ja, in die zin een beetje pech dat we net niet...
Maar je blijft stevig zitten en je hebt ze zelf absoluut. Ook volgens mij. Hè? Dat,
ja. Nee, zeker. Hier heb ik ook wel een... Het is allemaal heel relatief klein natuurlijk, maar ik heb hier ook wel positie in. Maar goed, die laatste cijfers waren dus gewoon eigenlijk heel goed. Omzet plus 28% naar 18 miljard. De AI-gerelateerde halfgeleiders zelfs 74% groei. De resultaten waren gewoon boven verwachting. En ook de omzetverwachting voor het eerste kwartaal werd verder opgeschroefd. Met zelfs een verdubbeling voor die AI-chips voor Broadcom. Dus in dat fiscaal eerste kwartaal. Het boekjaar loopt tot eind oktober. Maar goed, de verwachtingen waren gewoon extreem hoog. Ook voor dit aandeel. En die hele sector ligt er gewoon slecht bij. Dus ja, op de een of andere manier, mensen die stappen dan toch nu uit, nemen winst. Maar het bizarre is wel, dat al kijk je ook bijvoorbeeld naar wat hebben analisten gedaan. Kijk je, die koers die is gewoon $100 gedaald vanaf de all-time high, na die cijfers. Dan zou je verwachten, nou, analisten zullen ook wel wat terughoudender zijn. Nee, je ziet juist al die analisten verhogen massaal hun koersdoelen en ook niet met een klein beetje. En qua gemiddelde analistenconsensus is het echt bizar deze. Er zijn nu 49 analisten die op Broadcom zitten. En 47 daarvan geven een koop of een buy of een strong buy advies. 2 hold adviezen, geen enkele verkoopadvies. En het gemiddelde koersdoel, wat dus gewoon fors is verhoogd de afgelopen dagen, ligt nu op 445, wat een upside is gewoon van bijna 40% ten opzichte van de huidige koers.
Ja, en jij vindt het ook echt een koopkans, hè?
Rond deze niveaus. Want dan ga je dan kijken wat de groeiverwachtingen zijn voor de komende jaren. En voor het huidige lopende boekjaar gaat de omzet gewoon bijna 50% omhoog naar 95 miljard. En ja, binnen 2-3 jaar kunnen ze gewoon doorgroeien naar een omzet van 200 miljard. Als je vanuit de analistenconsensus uitgaat. En het aardige is, voor een eerder artikel had ik de omzetverwachtingen van voor de cijfers. En ik heb ze gisteren nog eens een keer bekeken van na de cijfers. En al die analisten, omzet, taxaties zijn gewoon nog verder verhoogd voor de komende jaren. Dus het is alleen maar beter op geworden. En dit is een aandeel wat de winst gewoon de komende 5 jaar kan verviervoudigen. Wederom uitgaande van die analistenconsensus. En dan zit je nu dus op een geschatte KW van ongeveer 30. Ja, en dan ga je dan kijken hoe hard ze nog gaan groeien. Dan is dit gewoon echt een koopje voor mij op dit
Jeff,
moment.
Jij hebt de laatste maanden een hele mooie serie gemaakt over de chipindustrie, AI-aandelen, daar kwam Broadcom ook in langs?
Ja, maar niet heel, heel diep.
Nee.
Dus
nee.
Geen diepe analyse.
Maar wat Menno zegt, ben je daarmee eens? Ben je ermee oneens?
Ja, ik ben het mee eens. Ik denk als je gewoon kijkt naar ook wat Menno aangeeft van verschillende analisten. Er is nog gewoon, zit heel veel winstgroei in de pijplijn en er wordt heel vaak ook gezegd van er zit een AI-bubbel. En dat voedt ook het sentiment van deze aandelen. Maar ja, de vraag naar chips, de honger naar chips vanuit allerlei hoeken, defensie, maar ook vanuit de medische wereld, maar ook vanuit al die datacenters, ja, die is immens. En die bedrijven gaan nog behoorlijke winstgroei gaan boeken, verwacht ik dat ze kunnen gaan boeken. En dan is die waardering helemaal niet zo hoog. Ze zijn vaak, lijkt het nog wel aantrekkelijk gewaardeerd.
Ja, ja, okay.
En dat geldt voor voor de meeste dominante spelers die een sterk product hebben. Lijken die, naar mijn mening, behoorlijk veel van die spelers lijken nog aantrekkelijk gewaardeerd.
Mooie koopkansen. Richting volgend jaar.
Ja, en als je ook kijkt bij Broadcom, maar dat geldt ook voor Nvidia. Ja, qua balans, het is gewoon inmiddels bijna schuldenvrij. En ja, ga je dan kijken wat ze aan cash genereren nu en hoe ver dat kan doorgroeien de komende jaren. Bijvoorbeeld voor een Broadcom. Dan moet ik het even opkijken waar ik dat heb neergezet. Als je kijkt dat ze dit jaar, of eigenlijk het laatste boekjaar, een vrije kaststroom van bijna 27 miljard genereren. Ja, die gaat volgend jaar doorgroeien naar ruim 40 miljard. En over een paar jaar zitten ze gewoon op 75 miljard free cashflow per jaar. Ja, dat is gigantisch. En als je dan bedenkt dat ze nu een dividend van ongeveer 11 miljard per jaar uitkeren, en daar kijk ik vooral naar, en dan zit daar nog een enorme rek in. Zeker voor een bedrijf wat nagenoeg schuldvrij is. Die cash moet ergens heen.
Die gaat naar de aandeelhouders.
Nou, ja. Uiteindelijk, en Broadcom doet dat eigenlijk al jaren heel mooi met het dividend. En ik ben natuurlijk een dividendstatistieke freak in die zin. Dus ik hou al inmiddels 15, 20 jaar hou ik alles gewoon heel nauwgezet bij voor heel veel aandelen. En ik heb voor mezelf een hele mooie database uitgebouwd inmiddels. En als je dan kijkt qua gemiddelde, qua statistieken, dan zit Broadcom in alle lijstjes, zitten ze gewoon in de top 5, top 10. Dus het dividendgroei de laatste 10 jaar gemiddeld, totale dividendgroei. En zeker in de techsector is er geen één aandeel wat kan tippen gewoon aan de dividendverhogingen die Broadcom heeft gedaan de laatste jaar. En het dividend gaat nu 15 jaar met dubbele cijfers omhoog. En de gemiddelde dividendgroei over de laatste 10 jaar, of over die periode, was gewoon 38,5% gemiddeld per jaar.
Ja, dat is ongelooflijk.
Echt bizar. En gewoon heel de beursbreedte in de US. Er zijn niet meer 5 aandelen die daaraan kunnen tippen. Dus, en in de techsector zit een heel groot gat naar de runner-up. En dat is toevallig ook een dividendportefeuille aandeel.
Niet toevallig natuurlijk, Benno.
Zeker niet, want op die manier kom ik die aandelen op het spoor.
Ja.
Door dit heel goed bij te houden allemaal.
Ja.
En dat is Lam Research. En dat is toevallig de grootste uitblinkende dividendportefeuille dit jaar.
Ja,
dus,
maar dat hoort je toevallig, mag je weglaten.
Ja, kijk, statistieken ondersteunen gewoon voor een heel groot deel de thesis onder zo'n aandeel. En helemaal als je gewoon een groeiende vrije kaststroom hebt, omzet groeit. En
je hebt mij overtuigd. Ik hoop en ik denk de luisteraar en de kijker ook. We gaan naar wat lezersvragen, wat beleggersvragen.
Voor kennis.
Ja, ik zeg altijd lezersvragen, omdat ik nog heel erg mijn hoofdredacteur van Beleggersbelangen ben. Natuurlijk, en we een blad maken. Maar ik moet hier zeggen, luister- of kijkersvragen. Maar die zijn gelukkig binnengekomen. Bijvoorbeeld over het aandeel Albertsjef. Want voormalige beurslieveling, mag ik wel zeggen.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk al een paar jaar volgens mij in decline. En afgelopen jaar hebben ze het ook niet goed gedaan qua koers.
Klopt. Ze staan sinds begin start van het jaar op een year-to-date van min 20%. Als je kijkt naar het sentiment op de beurs, is het toch best positief.
En vooral industrials doen het gewoon heel goed. Kijk vooral naar de Verenigde Staten, hoor. Maar dat is echt een uitblinkende sector dit jaar.
Ja, dus dat is wel opvallend. Er zijn ook wel verschillende redenen voor. Albers, dat is kan je zien als een maakbedrijf. Ook eigenlijk wel als een holding, omdat er heel veel BV'tjes onder zitten die allemaal onderdeel uitmaken van verschillende segmenten. Het belangrijkste segment is verduurzamen van gebouwen, maar ook de veiligheid van gebouwen. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan sprinklerinstallatie, maar ook allerlei toepassingen, niche technologische producten voor het verduurzamen van gebouwen, zou je zeggen. Daar moet toch behoorlijk wat vraag naar zijn. Ik zie wel dat analisten toch wel aangeven, ook door dat de rente wat is opgelopen, dat toch wat kwakkelt, de vraag daarna. En daardoor is er ook dit jaar, voor het tweede jaar op rij, eigenlijk geen omzetgroei, maar is er sprake van krimp. Dat komt mede door die tak van sport, verduurzamen van gebouwen. Ze zitten ook in het verduurzamen van transport. Daarnaast zijn ze ook toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie. Dus ze maken bijvoorbeeld ook bepaalde producten.
Ja, daarvan zou je zeggen dat het groeit, of niet?
Ja, dat gaat wel goed. Maar dat gaat ook, dat is ook wel weer wat cyclisch.
Ja.
Dit is gewoon een cyclische onderneming. En ze hebben nu de laatste 2 jaar wat tegenwind. Als ik kijk, omzet zal voor het tweede jaar op rij krimpen. En dit jaar hebben ze ook, waarom staan we op een verlies van 20%? Ze hebben 2 keer de margedoelstelling verlaagd. Ze begonnen met een EBITDA-margeverwachting van 15%, de doelstelling voor 2025. Ja. Dat is toen verlaagd een keer volgens mij naar 13-14%. Mm-hmm. En nu zeggen ze, we rekenen nu op 13%. Dus geen omzetgroei. Marge van 13%. Maar kijk je zeg maar door de cyclus heen. Dus de vraag is, is dit misschien een kansrijke belegging of niet? Of wat moet ik met mijn aandelenpositie? Het doel van de onderneming zelf naar verwachting dit jaar een omzet van 3 miljard. Ze willen naar een omzet van 4,5 miljard in 2030. En de margedoelstelling is minimaal 18% tegen die tijd. Op dit moment, 2025, dus 13%. Dus ja, er moet een behoorlijke omzetgroei komen. Er moet een behoorlijke margeverbetering komen. Nou, dat doen ze bijvoorbeeld door het optimaliseren van de portefeuille. Hebben we dit jaar ook gezien dat ze daar gestaag mee doorgaan. Wat doen ze dan? Nou, ze nemen afscheid, ze verkopen onderdelen met toch een paar keer een mooie boekwinst of aan boekwaarde.
Ze verkopen onderdelen met lage marges.
Lage marges worden verkocht. En er worden dan nieuwe partijen komen erbij. Ze hebben ook een aantal toch wel grote overnames gedaan. Desondanks blijft wel de balans op orde. Want op analisten en wij zelf denken ook dat de netto schuld EBITDA ratio wel beneden de 2 blijft. Daar staat Alberts wel onbekend. Maar ze hebben bijvoorbeeld eerder weer bedrijven toegevoegd die autonoom weten te groeien, maar die ook zelf een EBITDA marge weten te behalen van 19%. Mm-hmm. Dus ze proberen wel onderdelen toe te voegen die dan al voldoen aan de lange termijn doelstelling om de marge te verbeteren. Maar het blijft tegelijkertijd een relatief klein bedrijf. Beurswaarde 3 miljard.
Ik las op ons forum een opmerking. Misschien was die al van een tijdje geleden. Maar nu je het zelf zegt, een klein bedrijf. Overnamekandidaat ook? Zelf?
Wellicht wel. Want er zijn wel... Je kijkt vaak... ik vind dat Alberts best moeilijk is te vergelijken met bepaalde concurrenten. Waarom? Omdat ze in zoveel niche-markten actief zijn. Maar wel wordt vaak genoemd vergelijkbare bedrijven Atlas Copco en Schneider Electric. En dat zijn wel twee bedrijven die... Atlas Copco die heeft een beurswaarde van 70 miljard. Mm-hmm. En Schneider Electric 133 miljard. Dus dan is eigenlijk 3 miljard... is dan wel behoorlijk klein.
Ja.
En daarom
en dat
misschien...
zijn hele succesvolle bedrijven allebei op de beurs.
Ja.
Waarvan de koers de andere kant op gaat, denkt dan van Albert.
Snijder, een recente tip van Caro Merckx. Ja. En Atlas Copco volg jij toch?
Heel ook? Lang geleden was een keer getipt. En dat was echt zo'n dividendkampioen. Die weer op mijn... mijn database opkomt.
Maar niet geen absolute topper zoals enkele anderen die jij noemde.
Nee, volgens mij hebben ze ook ergens... of ze hebben hem even ergens verlaagd. Het zal ongetwijfeld corona geweest zijn dan. Maar hij is voor mij nooit aantrekkelijk genoeg geweest.
Nee, om, lat ligt hoog bij Menno van Hoven. Maar je hebt even afsluiten.
Ja? Tegelijkertijd, kunnen zeggen... dat zijn hele succesvolle bedrijven. Maar Alberts... Ja? Is zeg maar, als je kijkt met meer een afstand naar de grafiek en ook naar de resultaten, hebben ze toch door de cyclus heen hebben ze enorm de omzet weten laten groeien. Ze hebben de marges enorm laten groeien. En in het verleden hebben we iedere keer gezien dat er mindere periodes waren waar de resultaten behoorlijk tegenvielen, maar dat ze toch iedere keer sterker uit zijn gekomen. Dus dit is wel een onderneming. Zeker tot 2022, 2023 beschikt het over een enorm sterk track record. En dan zou je ook kunnen zeggen in een podcast van Alberts beschikt over een enorm sterk track record. Want in de afgelopen 10 en 20 jaar heeft het een bovengemiddeld rendement opgeleverd. Nu zit het 2 jaar behoorlijk tegen. Maar daardoor is het misschien ook wel heel aantrekkelijk gewaardeerd. Want als ik kijk naar de geschatte KW 2026, die staat op maal 10.
Dat is
niet duur. Dividendrendement. Dit is een onderneming die altijd aandacht heeft gehad voor de aandeelhouders. Ook tijdens de coronacrisis hebben ze gewoon dividend uitbetaald. Want ze vinden de aandeelhouder is een belangrijke stakeholder. We focussen op waarde creëren voor de aandeelhouders. Maar dividendrendement, wat wel gewoon houdbaar is. Op dit moment 4% krijg je voor het wachten op betere tijden. Dus dat is toch een behoorlijk dividend. En als je kijkt, 10 keer de winst. Nou ja, Atlas Copco 26 keer de verwachte winst 2026. Schneider Electric 24 keer de verwachte winst. Ik wil niet zeggen dat we daar naartoe gaan. Maar van 10 keer de winst naar 12, 13 keer de winst. Ja. Dat is al behoorlijk wat. Kijkend ook naar de lange termijn doelstellingen, middellange termijn. Ze willen van een omzet van 3 miljard naar 4,5 miljard. Die marge moet verbeterd worden naar 13%, naar 18% minimaal. Nou, stel dat er allemaal niet uitkomt. Maar er is wel een verbetering, wat wel aannemelijk is, want gezien het track record en ook het portfolio optimalisatie waar ze mee bezig zijn. Plus het verduurzamen van gebouwen. Ik zie daar nog steeds wel, er zullen heus wel mindere periodes zijn. Maar ik denk dat het nog steeds noodzakelijk is, ook met de Green Deal, die nog altijd er is, ook in Europa. En toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie. Ja. Dat is door de jaren heen steeds belangrijker geworden qua omzet. Dus die trend zal ook doorgaan.
Jij denkt dat het wel goed komt met het
dus, aandeel? Ja, het is een aandeel voor beleggers met geduld. Maar ik denk dat dat wel beloond zal worden, het geduld.
Oké, helemaal top. Dan iets heel anders. Menno die verdiept zich af en toe in landen waar beleggers niet zo naar kijken. Zoals dit jaar bijvoorbeeld naar Japan, maar eerder ook naar Zweden. En er zijn vragen gesteld over twee Zweedse aandelen die Menno ooit heeft getipt en gevolgd. En de ene die heet Kluta. Zeg ik dat goed op zijn Zweeds?
Het zou heel goed kunnen. Ik hou het zelf bij Cloetta. Maar
Cloetta, okay.
Het zou best kunnen dat het totaal fout is ook.
We zetten het artikel in de show notes. Maar met een C begint het Kluta of Cloetta. Een snoepfabriek.
Het is eigenlijk een naam. Ja, je ziet, volgens mij hebben ze op een gegeven moment ook wel iets met voetbal gedaan. Want ik heb ook wel eens die naam bij een of andere
shirtsponsor.
Ja, shirtsponsor of bij die interviews naar de wedstrijd heb ik het volgens mij ook wel eens een keer gezien.
Dat zoeken we nog even op, want dat zou in de Nederlandse competitie.
Volgens mij, ergens in Limburg dat er zo iemand voor de microfoon staat. Of het is gewoon echte reclame, hoor. Misschien haal ik nu van zo'n icoon. Iconische voetballer, die jongen met het lange haar. Ik weet even niet hoe die heet. Volgens mij is de reclame dan.
Ja, Jeff is een voetbalkenner, maar ik zie hem niet.
Ja, het is een Nederlands.
Ja, en zijn zoontje die doet iets bij de publieke omroep. Heeft hij zo'n.
Ik weet wie het is. Hij is bij Zapsport, dat is een kinderprogramma. Precies dat, presenteert inderdaad. Hij ook.
En daar heb ik wel eens een keer Cloetta. Maar volgens mij was dat gewoon puur reclame gebaseerd. Maar ja, de naam Cloetta, of hoe je het ook uitspreekt. Zeg niet heel veel, maar als je weet wat voor merken daarachter zitten, dan is het wel heel interessant. Want ze maken bijvoorbeeld, of ze zijn het bedrijf achter Red Band, Sportlife, Venco. Dus eigenlijk een beetje alle premium merken in het snoepvak van de supermarkt. Die zijn in handen. King, Sealy Fresh, wat ik zelf gewoon elke week serieus zo'n verpakking van binnen haal. Dus een hele mooie recurring omzet wat dat betreft.
Dat is echt vintage Menno, hè? Gewoon beleggen in. Of nee, enthousiast zijn over aandelen waarvan je zelf.
Nee, absoluut. Ik zit hier zelf niet in, maar ja, ik had er wel in willen zitten, hoor. Want het aandeel heeft gewoon heel, heel goed gedaan. Zeker dit jaar. En het aardige is, ze hebben dus die merken in portefeuille, de superbrands noemen ze dat. Maar ze doen ook een categorie dat heet zogenaamd pick and mix. En dan denk je, wat is dat dan? Of misschien kun je er wel wat bij voorstellen. Maar bijvoorbeeld in pretparken, bioscopen, heb je allemaal van die bakjes met losse snoep die je kunt scheppen. En daar zijn ze ook gewoon een hele grote speler in. Dus ja, vooral die bioscopen, dat moet jij ook wel aanspreken, Jeff.
Ja, voor Kinepolis natuurlijk. Ja, voet. Ja.
Precies.
Ja.
Dus ik weet niet.
Volgens mij haalt Kinepolis zelfs een belangrijk deel van hun winsten uit steeds meer snoep verkopen, toch? Of,
Ja, dat slagen ze goed in om steeds meer snoep te verkopen op allerlei manieren.
Nou, en dat soort snoep worden ze ook gewoon door dit bedrijf geleverd. En dat is ongeveer 40% van de omzet. En daar zit ook de sterkste groei in. En ook wel aardig. 14% van de omzet komt uit Nederland. Dat is echt een van hun belangrijkste markten. 30% uit Zweden, thuisland. En 20% uit Finland. En ze zijn, en dat is ook een van de redenen dat ze het heel goed doen op de beurs. Ze zijn echt heel erg bezig met expansie, ook naar de Verenigde Staten. Waar ze in New York dit jaar een soort van zo'n winkel. Apple heeft hem.
Flex Store.
Precies, inderdaad. Flagship Store hebben ze nu in New York, heel goed, Jeff, geopend. Waarin ze voornamelijk Zweedse snoepen verkopen. Ik ben dit jaar ook nog in New York geweest. En inderdaad heb je ook heel veel van die winkels. M&M's heeft zo'n winkel. Hershey's. En gewoon allerlei van die snoepmerken. En dan, dat bom vol, super druk.
En dan denk jij van, if you make it there, you can make it anywhere.
Kijk, het is, ze willen echt flink gaan uitbreiden buiten Europa, waar ze nu gewoon heel succesvol zijn. Dus ja, het is ook wel gewoon een groei.
Durf jij een koopaanbeveling aan op dit moment? Of vind je dat?
Die koers is heel hard opgelopen dus. Dit jaar staan ze 65% hoger op een hoogste koers ooit. Ik heb ze ooit getipt in 2023. Stonden ze best onder druk op 18... Zweedse kronen, staan nu 40. Dus 116% hoger. Maar het blijft wel een heel interessant aandeel. En dan kijk ik natuurlijk vooral weer naar het dividend. Dit jaar ging dat dividend met 10% omhoog. Naar een nieuw record van 1,10 Zweedse kronen. En dat dividend kan denk ik de komende jaren nog veel hoger. We zitten nu op een dividendrendement van ongeveer 2,8%. KW is ongeveer 18 op basis van de geschatte winst voor het komende jaar. En ze hebben wel dit jaar de omzet outlook verhoogd. Die lag op 1-2% per jaar groei. Hebben ze verhoogd naar 3-4%. Dat is natuurlijk niet super groei, maar wel gewoon heel degelijk. En ze hebben de winstmarge outlook verhoogd. Maar ik denk dat er wel heel veel goed nieuws al in die koers verwerkt zit. En ja, er hangt met snoep natuurlijk een beetje zoiets wat je ook bij die drankaandelen ziet. Hè? Ongezond.
Ja.
Wordt natuurlijk wel steeds meer suikervrij. Hè? Ik noemde al die kauwgom merken. Of dat Chili Fresh wat ik dan koop, is natuurlijk per definitie suikervrij.
Ja.
Dus daar werken ze wel naartoe. Maar het meeste is natuurlijk gewoon chocola, suikergoed. En ze doen ook nog een heel klein beetje met noten.
Ja, ja.
Maar het meeste is in die zin ongezond. Dus wat dat betreft, op een all-time high vind ik het tricky. Zou ik hem niet direct aanbevelen.
Nee, nou, dat is helder.
Maar er zijn twee analisten die het volgen. Het is een relatief klein bedrijf. Beurswaarde ongeveer 1,2 miljard in dollars. En die geven wel allebei een koopadvies. Dus het is wel zeker één om in de gaten te houden. En vooral heel leuk, omdat het gewoon in Nederland in de schappen ligt met die hele bekende merken.
Ja, zeker. Ja.
En dat zijn gewoon vaak toch hele mooie aandelen.
Ja. Hey, en dan nog een aandeel waarvan ik de naam vast verkeerd ga uitspreken. In Nederland zouden we zeggen RVRC. Dan zeg ik RVRC. Maar hoe spreek jij dat uit?
Ja, ik hou het gewoon bij RVRC. Ja. En het is het bedrijf achter Revolution Race. Dat is een outdoor merk. En ik heb dat de laatste jaren een aantal keer getipt. En eigenlijk met weinig succes. Wat ook wel vrij bijzonder is. Want het is voor mij nog steeds een heel mooi groeiaandeel. En dit jaar doen ze dan toevallig wel heel goed. Staan iets van 60% hoger. En het is een bedrijf wat gewoon heel mooi al jaar in jaar uit omzetgroei laat zien. Laatste kwartaal update een groei van 15%. Het is een aandeel wat gewoon, en dan ga ik weer naar het dividend. Wat nu al 4 jaar op rij dividend met dubbele cijfers verhoogt. En daar hebben ze vooral mijn aandacht. En ja, tel daarbij op een schuldvrije balans. Een omzet die gewoon de komende jaren verder blijft groeien. Ze halen relatief hoge marges omdat ze gewoon puur online speler zijn. Dus je kunt alleen via hun website outdoor broeken, jassen. En dit is ook weer zo een, Johan. Ja, die jas waarmee ik hier naar kantoor kom elke dag. Dat is ook een van dit bedrijf.
En je hoeft maar gewoon naar Menno zijn outfit en zijn eetgedrag te kijken. Of je weet hoe de dividend
pompt. Ja, dit is dus wel een die op de beurs nog altijd onder de koers staat. Waarvoor ze naar de beurs kwamen. Ja. Dus wat dat betreft hebben de durven investeerders die erachter zaten, hebben ze een goede exit gehad. Maar ja, het is gewoon een heel mooi groeibedrijf. En ze maken kwalitatief hele goede producten. En in die zin is dat misschien ook wel een beetje slecht weer. Want ik kijk dan ook naar zo'n VF Corp. Die maken van die e-spec tassen. Ja, die koop je. En die dingen die kun je 20 jaar gebruiken. En ze zijn nog net zo goed als daarvoor. Dus dat merk ik ook bij dit bedrijf. Het is echt kwalitatief heel goed spul. Maar ze blijven gewoon heel mooi doorgroeien. En dividend dus 4 jaar op rij met dubbele cijfers omhoog. KW van 18. En er zitten nu 2 analisten op volgens mij met een koopadvies. Schuldvrije balans. Dus ja, dit blijft gewoon ook een heel mooi aandeel. Maar ook heel klein relatief met een beurswaarde van omgerekend iets van $700 miljoen. En al kijk je nou naar die hele retail kleding schoenen sector. Ja, dat is gewoon één drama dit jaar. Denk aan het Dekkers Outdoor. Maar volgens mij ook Adidas, Nike doen het gewoon heel slecht op de beurs.
Ja.
Al jaren. En ja, deze die springt er dan uit. En dat is eigenlijk ook met dat Cloetta. Ik weet bijvoorbeeld wat een Hershey doet of andere vergelijkbare Amerikaanse aandelen. Ja, die doen het gewoon slecht.
Ja.
Dan zijn dit echt twee opvallende uitschieters die de voorgaande jaren het minder goed deden, maar die dit jaar gewoon echt heel mooi herstel laten zien.
Ja.
En niet gek, want het zijn gewoon mooie bedrijven met hele mooie, sterke merken. Ja.
Dank jullie wel voor het beantwoorden van deze beleggersvragen. Jeff en Menno, dank jullie wel voor ook jullie tips. We zijn ermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook, X en Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Terwijl ik dit zeg, ga ik jullie nog heel even de gelegenheid geven om een korte vooruitblik te geven op de aankomende beursweek. Waarin jullie in ieder geval volgende week dinsdag weer samen met mij hier zitten voor een uitzending van Voorkennis. Maar wat is de komende dagen, weken, wat jullie betreft, iets om naar uit te kijken?
Mij persoonlijk, zeg maar, alle ondernemingen die ik volg, die zijn inmiddels wel met cijfers gekomen. En ik verwacht weinig nieuws omtrent. Wat ik zelf, dat is toch een soort van iets wat heel elk jaar weer terugkomt. Ja. Zijn de lijstjes met de favorieten van verschillende analistenteams.
Ja.
En ik ben toch eigenlijk altijd benieuwd of er dan een verrassende naam bij zit.
Ja.
Ik zag in ieder geval wel een artikel van De Tijd. Dat het aandeel Dieteren dat behoorlijk prominent aanwezig is op de lijsten van verschillende huizen. Dus dat is in ieder geval een positief teken. Omdat je dan ook misschien wat momentum in een dergelijk aandeel gaat krijgen. Maar dus ik ben meer benieuwd van, zie ik misschien een naam voorbij komen die mij opvalt.
Ja.
Waar ik nou eigenlijk niet van heb gehoord.
Nee,
wat toch een mooie groei parel zou kunnen.
Over lijstjes gesproken, in de show notes zet ik ook ons gebruikelijke verzamelartikel met beste aandelen, ETF's, et cetera, voor 2026, voor het volgende jaar. Dat is onze lijst waar heel erg veel beleggingsideeën op staan, staand in de show notes. Menno, is er nog iets speciaal waar jij naar uitkijkt?
Ja, toevallig. Want Jeff zei het al, ook voor de dividendportefeuille. Alle cijfers zijn geweest. Hè. Broadcom was de voorlaatste, maar er komt er nog eentje. En dat is toevallig vandaag, als ik me niet vergis.
Vandaag is
18
december. Ja.
En dat is niet de minste. Dat is Cintas. Dat is een dividend aristocrat. Dus marktleider op het gebied van bedrijfsuniformen. En dat is een hele mooie dividend aristocrat. Want ik heb het al de afgelopen jaren een paar keer herhaald. Het is de enige dividend aristocrat die al meer dan 10 jaar op rij elk jaar gewoon een hogere beurskoers aan het eind van het jaar heeft. Dus er is echt geen één die dat al meer dan 10 jaar op rij elk jaar gewoon doorstijgt. Ja. En deze die spant er nu, het hangt erom. Ze staan dit jaar plus 2,6. Dus die cijfers, dat wordt een make or break. Als die niet goed zijn, verwacht ik overigens niet. Maar als die koers maar iets lager gaat, dan zou dat zomaar eens voor het eerst kunnen zijn dat record sneuvelt. Maar aan de andere kant, ze verhogen 42 jaar op rij dividend. Dit jaar 15% erbij.
Ja.
En dat gaan ze de komende jaren gewoon blijven doen. Dus daar verandert niets aan. Nee. Maar dat koerswinstrecord wordt wel tricky.
Ja, gelijk een mooie teaser naar de afleveringen volgende week. Want wat ik zei, in verband met de kerst volgende week dinsdag 23 december. Dan zitten wij drieën hier weer. Heeft u vragen voor Menno en of Jeff? Stel die dan via voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week.